Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
We lezen in het boek Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afshar. Hoofdstuk 5. Uit Psalm 139, vers 13. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Tante Blandina liep de binnenplaats op en wuifde met haar reusachtige struisvogelveer. Ik smelt zowat tot een plasje. Wat wordt het hier heet? Ze ging naast Kariline zitten en doopte haar vingers in de warme vijver. Wat heb je daar? Voorzichtig draaide Kariline het kistje om en liet het aan haar tante zien. Haar lichtgroene ogen gingen wijd open. Waar heb je dat gevonden? Van grootmoeder gekregen. Echt? Echt. Ze deed de deksel open en rolde de tekeningen uit voor haar tante. Blandina zuchtte diep. Ze was altijd briljant. Ze droogde haar handen af aan haar omslagdoek en reikte naar de tekening van een villa. Zo briljant! Een enkele traan liep over haar bleke wang, terwijl ze het verouderde vel papyrus met eerbiedige vingers vasthield. Karoline's moeder was 9 jaar jonger geweest dan Blandina. En door alles, misstanden binnen het gezin, waren ze naar elkaar gegroeid. Ze waren meer dan zussen geworden, vriendinnen, familie en een thuis in één. Blandina keek haar nichtje aan en even zag Kariline liefde opwellen in die fletse ogen. Blandina's mond verzachtte en ze streek met haar hand over Kariline's krullen, alsof ze Kariline nu pas echt zag als de dochter van haar zus, het kind van haar geliefde Gemina. Even kreeg Kariline hoop. Hoop dat voor één keer de liefde zou blijven, de liefde zou winnen. Maar zoals altijd rimpelden de hoeken van Bladina's fletse groene ogen al vlug weer. Haar mond vormde een strakke lijn en ze trok haar hand terug. Kariline wist dat de oude pijn iedere genegenheid in het hart van haar tante verzwolg. Kariline wist dat haar moeder haar ter wereld had gebracht met veel tranen en bloed en dat haar smartelijk gegil door de hele buurt had gehalmd. Gemina's leed had Blandina geschokt en ze had met afgrijzen toegekeken terwijl het mollige lichaam van de baby haar geliefde zus aan flarden had gescheurd. Vlak na de geboorte had de dierbare vrouw die Blandina het enige ware geluk had geschonken dat ze ooit had gekend, haar dochter in zwakke, trillende armen gehouden en haar mooi genoemd. Zo mooi. Ze had het meisje de naam Kariline Gemina gegeven, haar hoofdje gekust en vervolgens haar zus opgedragen voor het kind te zorgen. Tot slot had ze het kindje met haar laatste krachten verteld dat ze van haar het meest hield van alles op de wereld en dat haar vader ook van haar zou houden zodra hij haar zag. Hij zou meer van haar houden dan ze zich kon voorstellen. En toen had Gemina hen met een zucht verlaten. Ze had Kariline en Blandina door haar dood beide wees gemaakt, zei het op verschillende manieren. Blandina had haar verteld dat ze naar het lange lijfje van haar kaneelbruine nichtje gestaard, dat levendig spartelde en huilde in de armen van de verpleegster, en wat ze ook voor elkaar waren, welke liefde en goedheid en samenhorigheid hen samen zou moeten binden, de band brak. Ze had niet naar Gemina's dochter gekeken. Ze had de moordenaar van haar zus gezien. Desondanks had ze haar belofte aan Gemina gehouden. Ze had Karilinee opgevoed, in haar onderhoud voorzien, haar beschermd tegen kwaad, maar haar liefde voor haar nichtje was aangetast door de wetenschap dat ze verantwoordelijk was voor de dood van Gemina. En daardoor had ze nooit helemaal blij kunnen zijn met het bestaan van Karilinee. Karilinee begreep het. Ze begreep het echt. Ze voelde zich ook schuldig en het schuldgevoel dat ze meestal kon wegdrukken, stak de kop op en begroef zijn scherpe klauwen in haar hart. Ze kromp in elkaar. Hoe kon ze het tante Blandina kwalijk nemen dat ze haar verantwoordelijk hield voor de dood van haar zus? Ze was de oorzaak van haar moeders dood geweest. Met pure wilskracht duwde ze het schuldgevoel weg, diep weg en sloot het weer op. Zoals altijd liet het een holle plek achter, een leegte die nergens door werd gevuld. Ze hief een trillende hand om haar tante's wang te strelen. Ze hield enig van u, tante Blandina, dat weet ik gewoon. Blandina's tranen biggelden over haar wang, drupten van haar kin. Ze hield ook van jou, kind, meer dan van wat ook. Karilinee knikte. Dat geloofde ze. Jarenlang had ze gedacht dat de enige mensen ter wereld die van haar konden houden verloren waren. Dat er niemand meer was om haar lief te hebben met de oprechte verbondenheid waar ze naar gesmacht had, sinds ze haar opwachting had gemaakt in deze gebroken wereld. Haar grootouders hadden niet eens de moeite genomen om haar te bezoeken, totdat duidelijk was geworden dat Blandina een kinderloze weduwe zou blijven en Karilinee hun enige kleinkind was. Haar grootvader had haar uiteindelijk laten komen, de wanhopige daad van een man met een uitstervende familielijn. Maar hij duldde haar amper. Niet één keer in al die jaren dat ze hem kende, had hij haar wang gekust, haar hand vastgehouden, door haar haar gewoeld. Maar nu wist ze dat haar vader nog leefde, en dat veranderde alles. Op haar sterfbed had haar moeder beloofd dat hij van haar zou houden, en ze zou niet liegen, zeker niet als ze stervende was. Niet als het haar laatste woorden waren. Daar was Karilinee van overtuigd. Haar moeder had tot in het diepste van haar wezen geloofd dat de vader van haar kind van zijn dochter zou houden. En Karilinee geloofde de woorden van haar stervende moeder. Ze rolde de tekeningen voorzichtig op, stopte ze in het kistje en sloot het deksel. Ze was geen weeskind. Ze was niet ongewenst. Ze was niet verlaten. Haar vader zou haar lief hebben. Ze zou hem vinden en het bewijzen. Het duurde 2 dagen totdat het Karilinee weer lukte om weg te glippen en naar de specerijenverkoper te gaan. Ze droeg het kistje van haar moeder, voorzichtig ingepakt in een schoon laken, met zich mee en legde het in de achterkamer op tafel. Toen Nathema haar arriveerde, trok ze met een zwierig gebaar het laken weg. Prachtig, zei hij. Kushitis. Oud zo te zien. Waar komt het vandaan? Het is van mijn moeder geweest. Karilinee opende het kistje en haalde de tekeningen eruit. Ze heeft er een aantal overgetekend van bestaande gebouwen, maar de meesten zijn haar eigen ontwerp. Nathema haars mond viel open. Van je moeder? Hij trok een papyrusrol naar zich toe en bestudeerde hem zorgvuldig, waarbij hij met zijn vingers over de tekening streek. Ze doen me denken aan jouw werk, zei hij tenslotte. Vind je? Hij knikte. Er is iets in de algemene stijl, die mengeling van goed structuurgevoel en schoonheid. Dat hebben jullie allebei. Hoewel jouw werk verfijnder is, gedetailleerder. Ja, ik heb langer kunnen studeren. Zij stierf toen ze pas 21 was. Carilinee draaide aan de linten om haar middel. Ik heb nooit geweten dat ze net zoveel van architectuur hield als ik. Waar heb je deze gevonden? Ik heb ze van mijn grootmoeder gekregen. Dat zal je grootvader niet goedkeuren. Carilinee haalde haar schouders op. Heb je nieuws voor me? Nathema haar rolde met zijn ogen. Het is 2 dagen geleden, je moet wel geduld hebben. Carilinee had verwacht met gevaar te moeten kampen tijdens de geheime zoektocht naar haar vader. Met moeilijkheden, met bedreigingen zelfs. Je kon tenslotte niet tegen een man als haar grootvader ingaan zonder enige vorm van wraak te ondervinden. Ze begon te beseffen dat niets van dat alles te vergelijken was met vertwijfeld moeten afwachten. Ze wilde tegenwerpingen maken, ze wilde uitvaren tegen Nathema haar vanwege zijn moeizame onderzoek en eisen dat hij een beetje opschoot. Maar voordat ze een woord kon uitbrengen, trok hij een van haar moeders tekeningen naar zich toe en boog zijn hoofd om die van dichtbij te bestuderen. Hij liet zijn vinger eroverheen gaan. Je moeder gebruikte een ongewoon dikke papyrus voor sommige hiervan. Ik vraag me af waarom. Denk je dat dat de kwaliteit van haar werk ten goede kwam? Carilinee liet zich niet voor de gek houden. Na jaren van vriendschap doorzag ze Nathema haars overduidelijke poging om haar af te leiden. Aan de andere kant was alles wat met haar moeders werk te maken had een beetje afleiding waard. Ze boog zich over de tekening en voor het eerst viel haar op wat Nathema haar zo snel had opgemerkt. De papyrus leek uitzonderlijk dik. Dat is vreemd, mompelde ze. Hij grijnsde zelf voldaan. Ze rolde het stuk papyrus op en wuifde ermee naar hem. Het maakt je langzame voortgang niet goed. Zoek een aanwijzing voor me, een spoor, wat dan ook, Nathema haar. Heb geduld, zei hij nog eens. Hij pakte haar hand. Carilinee, laten we God om leiding vragen. Net als zij was Nathema haar in het geloof onderwezen door Philippus. Maar hij was een betere leerling geweest. Carilinee slaakte een zucht en viel op haar knieën. Nathema haar begon met stilte. Een stilte die zich uitstrekte. Ze wist dat zijn geest een weg zocht naar een ander rijk. Een plaats van vrede. Een koninkrijk waar de zaken van de aarde vervaagden en God alleen bleef. De stilte maakte Carilinee onrustig. Haar gedachten raasden door haar hoofd. Ze wilde doorgaan met vragen en God vertellen wat ze wilde. En beter nog, ze wilde opstaan en iets doen. Nathema haar begon zijn gebed met eenvoudige woorden van dankbaarheid. Hij had iets weg van een kind dat zijn moeder een boeketje van onkruid brengt of plakkerige vingertjes liefdevol om zijn vaders nek slaat. Carilinee werd rustiger en was zich ervan bewust dat Nathema haars gebed een verfijnder parfum droeg voor God dan alle spisserijen in de winkel. Toen Nathema haar God eindelijk vroeg haar te helpen, drong de tederheid in zijn woorden door tot in haar hart. God, toon uw dochter de weg. U kent het verlangen van haar hart. Verleen haar dat, als dat uw wil is, en bescherm haar aan alle kanten. Nadat Nathema haar kort daarna was vertrokken, bleef Cariline nog even in de achterkamer van de specerijenverkoper. Het vertrek was op de een of andere manier veranderd door Nathema haars aanwezigheid. Veilig geworden. Een toevluchtsoord. Omdat ze nog niet terug wilde naar de vreugdeloze huiskamers van haar grootvader, bekeek ze haar moeders tekeningen nauwkeuriger. Waarom had ze voor enkele tekeningen zulke dikke vellen gebruikt? Het was alsof ze voor elke tekening 2 of 3 stukken papyrus aan elkaar had geplakt. Voorzichtig trok ze aan de rand van een tekening. Vervolgens spleet ze het papperig vel met haar nagel en ze hapte naar adem, ontzet dat ze de papyrus had gescheurd. Maar toen zag ze dat er inderdaad 2 afzonderlijke vellen papyrus aan elkaar waren geplakt. Eerst wilde ze het erbij laten. Ze kon de bibliotheek in Caesarea bezoeken om te ontdekken wat het voordeel was van 2 vellen papier gebruiken zoals haar moeder had gedaan. Maar het viel haar op dat het midden van de tekening nog iets dikker was dan de randen. Cariline werd door nieuwsgierigheid bevangen. Opnieuw begon ze voorzichtig aan de randen van het vel papyrus te trekken. En het lukte al snel om de 2 vellen van elkaar te scheiden. Het verbaasde haar dat de lijm alleen langs de randen van het vel was aangebracht, niet meer dan de lengte van een halve vinger dik. Toen ze bij het binnenste gedeelte kwam, lieten de vellen papyrus gemakkelijk los en onthulde een 3de vel. Cariline hapte naar adem toen ze besefte dat het onverwachte vel in feite een brief was, verstopt in haar moeders tekening in het slimme zakje dat ze had gecreëerd. Met trillende vingers bevrijdde ze de brief en ze begon te lezen. Vitruvia, je trouwe vriendin aan mijn lieve Gemina. Groeten uit een heet en vochtig Rome. Wat zou ik graag willen dat je hier was, zodat we ons samen over mijn grootvaders boeken konden buigen om de verdiensten van zijn leer te bespreken. Cariline verstijfde. Haar moeders vriendin heette Vitruvia, de vrouwelijke versie van... Kon het waar zijn? Was haar moeder bevriend geweest met de kleindochter van de befaamde Vitruvius? De Vitruvius die de schrijver was van de schitterende reeks boeken over architectuur die ooit geschreven was? Met een bonzend hart las Cariline verder en al gauw raakte ze ervan overtuigd dat de man tegen wie ze meer dan 10 jaar had opgekeken haar familie beter kende dan ze ooit had durven dromen. Een groot deel van Vitruvius' brief betrof de constructie van nieuwe gebouwen en het belang van functionaliteit, schoonheid en stabiliteit. 1 passage echter maakte Cariline aan het lachen. Ik weet dat mijn grootvader geloofde dat de ontwerpen van de natuur horen te dienen als model voor de juiste verhoudingen. En dat het menselijk lichaam bovenal perfectie in verhoudingen vertoont. Maar als hij mijn jammerlijk smalle borst en weelderige heupen had kunnen zien, had hij zich nog wel eens achter de oren gekrapt over zijn overtuiging dat de proporties van het lichaam een voorbeeld van perfectie zijn. Sinds we elkaar 12 maanden geleden hebben gezien, ben ik dikker geworden en op alle verkeerde plaatsen. Ik kan die punten warm, quadratus brood waar ik zo dol op ben, maar niet weerstaan. Jij bent ongetwijfeld nog net zo mooi als altijd. Zo vlug als ze durfde, begon Cariline de randen van de rollen waarvan de ongewone dikte wees op een nieuwe verborgen brief los te wikken. Ze pulkte de lijm voorzichtig los om het voorblad van de tekening niet te beschadigen en het lukte haar om de brieven los te maken die 25 jaar in hun geheime vak gevangen hadden gezeten. In totaal vond ze er 4, geschreven in Vitruvia's elegante Latijn. De eerste 3 waren grotendeels in dezelfde geest. Vitruvia besprak architectuur, had het over de militaire loopbaan van haar grootvader, droomde van de mogelijkheid dat zij tweeën op een dag als vrouwen hun eigen waardige monumenten konden ontwerpen en bouwen en sprak het verlangen uit om spoedig met haar vriendin te worden herenigd. Cariline had het gevoel dat ze in een aangrenzende kamer het gesprek van de jonge vrouwen opving. Ze las de woorden steeds opnieuw en deze glimp in haar moeders verborgen leven bezorgde haar een warm gevoel. Vitruvia's brief was anders van toon en duidelijk gehaast geschreven, die 4e brief. Zonder aanhef was ze van wal gestoken. Ik hoop dat onze vriendje dit zonder uitstel in handen kan spelen. Jazeker, vlucht naar Rome en ik zal doen wat ik kan om je te helpen. De volgende keer dat we elkaar zien, zul je een getrouwde vrouw zijn. Ik kan je het niet kwalijk nemen dat je je hart volgt, gezien wat je allemaal over hem hebt geschreven in je heel lange brief. Egypte zal nu wel met een papyrus tekort te kampen hebben. Is hij een man die jou waard is? Maar ik vrees voor je veiligheid. 1 ding leert iedereen in Rome van kinds af aan. Raak nooit verwikkeld in een ruzie met de heerser van een rijk. Als jouw geliefde zijn koningin mishaagt door met jou te trouwen, is niet te voorspellen op welke wijze ze wraak zal nemen. Ik geloof niet dat je iets zult hebben aan het feit dat zijn moeder een oude en dierbare vriendin van de koningin is. Eerder het tegendeel. Je loopt de kans dat ze zich erger verraden zal voelen door een vriend dan door zomaar een vreemde. Dus alsjeblieft, laat je niet pakken. Kom snel en we zullen samen een paleis bouwen. Ach, jij je zin, een voorname bibliotheek dan. Ik weet hoeveel je van je boeken houdt. Als je maar komt en veilig bent. Ik schrijf geen namen voor het geval deze brief in de verkeerde handen terechtkomt. Cariline blies uit. Ze had niet alleen een kostbare blik kunnen werpen in haar moeders leven en hart. Ze had nog een aanwijzing gevonden voor de identiteit van haar vader. Zijn moeder was een oude vriendin van de koningin. Hoeveel beambten in het paleis konden dat beweren? Stellig niet veel. Hij moest minstens 45 zijn, misschien ouder. Als ze deze bijzonderheid eenmaal met Nathemahar had gedeeld, zou het een kwestie van dagen zijn, uren zelf, totdat ze hem vond.
Thank you.
We lezen in het boek Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. Hoofdstuk 6. Mijn tijden zijn in uw hand, uit Psalm 31, vers 16a. Nathemahar trok een donkere wenkbrauw op toen hij Vitruvius' brieven bekeek. Slimme verstopplaats. Zonder jou had ik die brieven nooit gevonden. Jij was degene die de ongewone dikte van de papyrus opmerkte. Caroline sloeg haar handen ineen. Snap je niet wat dit betekent, Nathemahar? Gewapend met dat stukje informatie zul je mijn vader kunnen vinden. Je kent het Hof van Koes niet. Iedereen beweert vrienden te zijn met de koningin. Ja, maar niet iedereen kan zeggen dat ze een goede vriend zijn. Nathemahar zuchtte. Een berg goud en je kunt alles zijn wat je maar wilt. Nathemahar. Goed, ik zal doorgaan met zoeken. Alleen, verwacht niet te veel. Het is niet zo makkelijk als jij je voorstelt. Ik moet voorzichtig te werk gaan. Je bent bang dat ik in iets gevaarlijks verwikkeld zal raken. Maar, Nathemahar, hoe hachelijk kan het zijn om één man te vinden? Welk schandaal mijn ouders ook veroorzaakt hebben met hun huwelijk, het is allemaal 25 jaar geleden gebeurd. Het zal niemand meer iets kunnen schelen. Caroline, luister naar Vitruvius' raad. Ook als je besluit om mijn advies in de wind te slaan. Je vader heeft de Kandake woedend gemaakt door zijn besluit werk te maken van je moeder. En ik zal je dit zeggen over onze koningin. Ze is geen vrouw die zoiets vergeet. Hoe lang geleden ook. Denk maar niet dat ze een warme hereniging tussen jou en de man die je verwekt heeft wenst. Caroline beet op haar lip. Wat haar ouders aan het begin van hun huwelijk uit elkaar had gedreven, dat haar moeder zwanger en alleen naar Caesarea was gestuurd en ieder spoor van haar vader was uitgewist, had evenveel te maken met de Kandake als met haar grootvader. Nathemahar had gelijk. Haar grootvader had niet genoeg invloed aan het hof om alle roddels in verband met het oude schandaal de kop in te drukken. Enkel de koningin had zoveel geheimhouding kunnen arrangeren. Haar mond werd droog. We zullen haar gewoon uit de weg moeten gaan. Daarover zijn we dan eens. En daarom ga ik voorzichtig te werk. Geef me tijd, ik zal discreet naar hem zoeken. Caroline verborg haar gezicht in haar handen. Een nieuwe gedachte viel haar in en doorboorde haar als een mes. Stel dat ze Nathemahar in gevaar bracht door hem onder druk te zetten, haar vader te vinden. Stel dat Nathemahar door haar smeekbeden in conflict kwam met zijn koningin. Ze keek met een ruk op en pakte zijn hand. Vergeef me, lieve Nathemahar. Natuurlijk moet je discreet zijn. Wees alsjeblieft voorzichtig en ga zo langzaam te werk als nodig is. Nathemahar keek haar vorsend aan. Er valt niets te vergeven. Ik begrijp hoe dringend het voor je is. Caroline schudde haar hoofd. Je moet niet luisteren als ik je opjut. Soms spreek ik voordat ik heb nagedacht. Doe wat jij het beste vindt. Ik vertrouw je met mijn hele hart. Boven alles moest ze ervoor zorgen dat haar vriend veilig was. Hij moest zijn welzijn niet op het spel zetten omwille van haar. Nog wilde ze dat hij zijn positie als hoofdschatbewaarder en een van Koes' belangrijkste beambten in gevaar bracht. Caroline had zulke beperkingen daarentegen niet. De Kandake was haar koningin niet. De kleur van haar huid ten spijt was Carilliné een Romeinse en geen Cushitische koningin zou haar in de weg staan. Niet goed, zei Arcamani, gevolgd door een lang verhaal in het Meroïtisch. Carilliné pikte de woorden belangrijke beambte en op bezoek op. Kan nu niet naar het paleis gaan, zei hij, niet veilig. Ze had Arcamani gevraagd haar het paleis binnen te smokkelen. Het was duidelijk dat hij de weg in het paleis kende, aangezien hij zonder moeite geheime boodschappen tussen haar en Athema haar bezorgde. Maar opnieuw schudde hij zijn hoofd. Niet veilig, honingdame. Extra wachters nu in het paleis, begrijp je? Carilliné knarste tanden tot haar kaker pijn van deed. Wanneer is het dan wel veilig? De jongen haalde zijn schouders op. 4 dagen, misschien 5. Beambten praten graag. Carilliné liet haar schouders hangen. Ze was al 6 dagen in Kush. Nog eens 5, dan zat ze op 11. Dan had ze nog maar 3 dagen om haar vader te vinden. Zou ze hem in zo'n korte tijd kunnen lokaliseren? Laat me halen zo gauw je kunt, zei ze tegen Arcamani. Je weet waar je me kunt vinden. Carilliné wreef over haar pijnlijke slapen terwijl de jongen vertrok. Met elke stap liep ze tegen een muur op. Kwam ze weer een onneembare hindernis tegen. Ze zat vast tussen de wil van haar grootvader en de macht van de Kandake en kon niet anders dan wachten. Ondanks alles wat ze wist over haar vader, ondanks het feit dat hij op ditzelfde moment ergens aan het hof werkte, kon ze niet bij hem komen. Ze kon wel gillen. Toen Arcamani's boodschap eindelijk kwam, was Carilliné er klaar voor. Ze had een inlandse tunica gekocht op de markt. Een eenvoudig, rechthoekige stuk geelbruin linnen met een gleuf voor het hoofd. Versierd met verspreid oranje borduursel en korte franjes aan de zoom van de lange rok. Veel vrouwen in Kush droegen alleen een lange rok en sieraden als bedekking. De rest van hun bovenlijf was onbedekt. Boeren droegen nog minder. Carilliné had besloten dat haar nieuwe tunica en goedkope Cushitische sieraden gemaakt van struisvogel-eierschaal volstonden om onopvallend het hof te betreden. Ze kon zich niet voorstellen dat haar eerste ontmoeting met haar vader of welke ontmoeting met haar vader dan ook zou plaatsvinden terwijl ze niets anders droeg dan een rok. Carilliné trok haar geoliede haar zo strak naar achteren dat haar hoofdhuid er pijn van deed en draaide de krullen in een strakke knot bovenop haar hoofd in een poging er als een geboren Cushitische uit te zien. De vrouwen van Meroë droegen hun haar vaak kort geknipt, maar sommigen droegen het in een soortgelijk knotje als zij nu in elkaar had geflanst. Met het dunne, ijzeren stokje en het houten pijpje dat ze samen met haar tunica had gekocht, bracht ze kool aan om haar ogen. Ze stopte haar voeten in blauwe leren sandalen die aan de voorkant sloten met een kleurige, met kraaltjes afgezette wreefband en schikte haar mouwband nog 1 keer voordat ze het huis uitglipte. Zoals afgesproken stond Arcamani aan het eind van de laan die naar het huis van haar grootvader leidde op haar te wachten. Ze stopte hem een paar honingcakejes van tante Blandina toe. Hij had ze al in zijn mond voordat ze haar begroeting had uitgesproken. Hoe komen we binnen? Vroeg ze. De stroom Meroïtische woorden bleek te ingewikkeld voor haar en ze keek de jongen met toegeknepen ogen aan. Hij grijnsde. Als bediende, honingdame. Ze knikte en volgde hem over het lange pad. Cushieten zagen er het nut niet van in om hun wegen te plaveien en vonden dat de Romeinen gek waren dat ze zoveel tijd besteden aan de grond waarop ze liepen. Afgezien van een korte stenen weg met hoge stoepen waren de wegen in de stad Meroë landwegen. Tegen de tijd dat ze bij het paleis aankwam, zaten haar voeten onder het stof. Twee grote paleizen beheersten het landschap van Meroë. Het ene werd bewoond door de koning en het andere door de koningin. De koningen van Kush, van wie hun volk geloofde dat ze zonen waren van de god Amon, hadden heerschappij over het complexe godsdienstige leven van hun land. Priesters werkten nauw samen met de koning om de bescherming van hun vele goden te verkrijgen en zich te verzekeren van een goede oogst en gezondheid voor het volk van Kush. Het dagelijkse bestuur van het koninkrijk werd beneden de waardigheid van de koningen geacht. In plaats daarvan was het de koningin moeder die de alledaagse facetten van de regering regelde. Politiek, diplomatie, handel en economie waren allemaal onderdeel van de heerschappij van de Kandake. Kariline wist dat haar grootvaders bemoeienis met Kush de belangen van Rome betrof, belasting en handel. Daar was niets heiligs aan. Hij had dus niets te maken met de koning. Het paleis waarop hij in zijn geheime gesprek met haar grootmoeder had gedoeld, was ongetwijfeld dat van de Kandake. De hoofdwoning, die het politieke centrum van de koningin was, was een volmaakt vierkant van gele zandsteen dat onder het krachtige zonlicht van Meroë een gouden tint kreeg. Het was bescheiden van formaat, maar had mooie verhoudingen. De ingewikkelde versieringen, olifantenkoppen bovenop de zuilen en uitsnijdingen van krokodillen en vervlochten slangen hadden iets wils, alsof ze bezoekers ervoor wilden waarschuwen dat degenen die binnen deze muren regeerden niet bepaald meegaand was. En ze gaven het overigens beschaafde gebouw iets primitiefs. Kariline slikte. Haar keel was uitgedroogd. Ze moest het hol van de leeuw betreden. En dan, ze had 11 dagen gewacht op dit moment. 11 dagen alleen om deze verboden muren binnen te wandelen. Maar eenmaal binnen kon ze moeilijk op elke man van middelbare leeftijd afstappen en vragen of hij soms haar vader was. Ze zette de gedachte opzij. Had Nathema haar God niet gevraagd om haar te leiden? Ze zou improviseren als de noodzaak zich voordeed. De hoofdingang van het paleis van de Kandake bevond zich aan de zuidkant. Arkamani ging haar voor naar de noordkant van het gebouw, waar ze een klein hek zag dat werd bewaakt door 2 persoonlijke wachters van de Kandake. Het hek dat bestemd was voor de bedienden. In plaats van de soldaten uit de weg te gaan, liep Arkamani vrijpostig op een van hen af. Kariline hield haar adem in en keek strak naar de grond terwijl Arkamani rap sprak. Tot haar verbijstering wuifde de wachter hen na, een vluchtige blik naar binnen. Kariline keek Arkamani met open mond aan. Een van je ooms? Hij lachte. Nee, slechts een neef. Ze waren een smalle gang binnengegaan. Kom, deze kant op. Door een reeks lange gangen trok hij haar mee naar een centrale binnenplaats. Ze waste hun voeten met water uit een turquoise bassin dat tegen een muur stond en trokken hun sandalen weer aan. In Rome zouden ze het paleis op blote voeten dienen te betreden. Hier in Meroë waren blote voeten een teken van armoede. Iedereen in het paleis werd verondersteld schoeisel te dragen. Op een stenen bank in een hoek stond een aantal dunne aardewerken schalen en bronzen vaten gevuld met dadels, gedroogd fruit en geroosterd graan. Een zorgelijk kijkende vrouw stond stil bij de bank en pakte een groot metalen vat op. Wat staan jullie te treuzelen? Neem een schaal, ik heb zere voeten van het rondrennen. Ja, mevrouw. Arkamani greep een schaal boordevol vijgen en overhandigde hem aan Cariline.
Bedienen.
De jonge vrouw staarde naar Cariline. Ik heb haar nog nooit gezien.
Nieuw als een baby, zei Arkamani, haar eerste dag.
Opschieten, anders wordt het haar laatste dag. Neem die gang daar.
Cariline boog haar hoofd en draafde achter Arkamani aan.
Wat moet ik met die vijgen doen?
Aanbieden aan iedereen die er belangrijk uitziet.
De gang leidde naar lange, smalle kamers. De eerste paar vertrekken leken vol mensen. Cariline probeerde te doen alsof ze hier hoorde en bood vijgen aan verveeld kijkende mannen die wachten op een audiëntie bij de koningin. Ze hield haar kin tegen haar borst gedrukt en haar ogen neergeslagen. Ook andere bedienden liepen met grote bladen in hun handen rond in de ontvangstkamers. Cariline merkte de eenvoud op van hun kleding en schoenen, waaraan, in tegenstelling tot wat zij aan had, iedere versiering ontbrak. Ze hoopte dat haar eigen kledingstukken niet zodanig opvielen dat ze eruit gepikt zou worden of verhoord. Maar er gebeurde niets ongewoons. Niemand sloeg alarm of niemand noemde haar een oplichter. Aan de andere kant werd ze ook niet omhelst als een lang verloren dochter. Ze hield haar blad onder de neuzen van meer mannen in een ander smal vertrek en begon zich een dwaas te voelen. Wat had ze eigenlijk verwacht te bereiken door naar het paleis te komen? Ze duwde de vijgen onder de neus van een potige man. In plaats van een vijg te nemen, begon hij een rap meroïtisch tegen haar te schreeuwen en schudde een vinger in haar gezicht. Cariline deed haastig een stap naar achteren. Zenuwachtig als ze was, kon ze zich niet concentreren op wat er werd gezegd en daardoor verstond ze geen woord van wat hij zei. Arkamani schoot haar te hulp en verontschuldigde zich met een buiging. Een buiging tegenover de toornige beambte. Cariline ving genoeg op om op hetzelfde moment te buigen en achteruit te wijken.
Wat heb ik verkeerd gedaan? Piepte ze toen ze veilig in de gang waren.
Je stond te dichtbij, fluisterde Arkamani. Het is oneerbiedig om te dichtbij te komen. Weet je dan niets, honingdame?
Cariline veegde met de rug van haar hand het zweet van haar voorhoofd en probeerde haar dreunende hart te kalmeren.
Zijn er nog andere regels die ik moet kennen?
Nooit op iemands tenen morsen.
Ja, dat had ik zelf ook al bedacht. Dank je wel.
Ze probeerde het trillen van haar vingers te bedwingen en greep de schaal steviger vast. De volgende deur kwam uit op een bergruimte vol olifantstanden. De volgende kamer was ook een bergruimte en bevatte potten met graan en olijven. Ze kwam bij een andere lange ruimte stampvol hovelingen en ze ging de kamer rond. Dit keer bewaarde ze daarbij zorgvuldig een eerbiedige afstand. Ze bestudeerde de gezichten op zoek naar iets bekends. Iets wat haar deed denken aan wat ze zag als ze in de spiegel keek. Maar niets ongewoons trok haar aandacht. Uiteindelijk kwamen ze aan het eind van de gang waarachter de zuilenzaal die de Kandake gebruikte als troonzaal zich bevond. Cariline wist dat ze te koste van alles het brandbud van de regering van de koningin moest vermijden. Ze was niet zo dom dat ze riskeerde de aandacht van de Kandake te trekken. Ze keek radeloos naar Arkamani.
Niets. Ze was voor niets stiekem het paleis binnengedrongen.
Toen zag ze de lage treden die naar een bovenverdieping leidde en gaf Arkamani een teken haar te volgen. Hij schudde zijn hoofd. Privé, zei hij. Iets aan die trap trok haar aan. Carilinee beet op haar lip. Ze kon niet met lege handen vertrekken. Ze haalde diep adem en marcheerde vooruit. Nee, honingdame. Blijf je maar, zei ze tegen de jongen. Ik ben zo terug. Luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. Wil je deze aflevering nog opnieuw beluisteren? Dan kan je gaan naar de website van Radio Maria naar het programma Boekat.